Gemeente, namens de kerkraad nog een aanvullende mededeling. Het reisje van aanstaande zaterdag naar Gent, daarvan worden de deelnemers verwacht om 8:00 achter in de kerk. En niet om 9:00, dus 8:00. Begin deze week zal informatie worden toegestuurd. Dit alles ook zo de Heer wil en wij leven. Onze enige hulp en onze enige verwachting is, in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 19. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. En het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 19.
Thank you.
Gemeente, in dit avontuur openen we Gods heilig woord bij de brief van Paulus aan de Efeziërs, daarvan het vierde hoofdstuk, daarvan de versen 17 tot en met 32. In antwoord daarop zingen we van Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op uw wetten vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 19. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen zullen we daarna belijdenis doen van ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dus we openen Gods heilig woord bij de brief van Paulus aan de Efeziërs, het vierde hoofdstuk, daarvan de versen 17 tot en met 32. In antwoord daarop zingen we van Psalm 19 het zesde vers, waarna we het geloof zullen belijden. En Paulus schrijft: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoeliger worden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover. en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we willen in dit avonduur stilstaan uit het u voorgelezen schriftgedeelte met de hulp van de Heere, onder inwachting van zijn geest, bij de versen 22 tot en met 24 uit Efeze 4. Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Waar we vinden opgetekend te weten dat ge zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst en in het bijzonder over de opening en verkondiging van zijn woord. Barmhartig en genadige, allerhoogste God van hemel en aarde. Zo mag op dit avonduur de gemeente voor uw heilig aangezicht naderen. In een wonder dat we niet kunnen begrijpen, zoals we het vanmorgen ook gehoord hebben. Vanwege dat eenzijdige verbond. Dat verbond wat u gesloten heeft in de eeuwigheid met uw Zoon. En dat u tot ons laat prediken, niet langer de besnijdenis, maar het teken en zegel van het verbond in de doop. Als we dat onderwijs, Heer, in ons hart mogen krijgen, dat wij verbondsbrekers tot u mogen naderen, niet langer in brandoffers, niet langer in slachtoffers, maar met ons hart, met onze gebrekkige, zondige woorden, om u te loven en te prijzen voor wie u bent, die heilige God. En hoe vaak heeft een zondaar het dan niet dat hij eigenlijk de hand op de mond wil slaan? Want wie ben ik? Een onreine die tot de reine nadert. En we mogen tot u naderen. En geeft u, Heere, en ieder die hier zit en staat, voor uw heilig aangezicht tot het besef dat er een weg van genade ligt. Dat we tot u mogen komen, hoe klein we zijn, hoe groot we zijn. Ja, ook tot hen die niet willen. Die vanmiddag misschien zijn opgekomen met een hart wat in het verborgene zegt, wat doe ik hier? O Heere, grijp ze en breng ze voor uw heilig aangezicht, dat uw woord hen zou grijpen en dat zij iets mogen gaan zien wie u, o Heere Jezus, bent. O Heilige Geest, open de ogen, open de hart. Maar ook van zij die op afstand staan. die met een tollenaarshart zijn opgekomen. Wees mij de zondaar genadig. Brengt u ze dichterbij. En onderwijs die fariseer die in ons zit, vol van godsdienst, dat er genade nodig is om uit genade te leven. Heere, wilt u dat werken in dit avonduur, hier? En laat uw woord uitgaan in het midden van de gemeente. En zij die ook meeluisteren, dat daar op hun plekken, de huiskamer, de ziekenkamer, uw woord ingang mag vinden. Wilt u uitdelen van het manna dat verborgen is? En dat er voor het eerst of opnieuw weer gegeten mag worden. Dat het mag smaken. En u wilt schenken. U bent die uitdeler van menigerlei genade. Laat het ons zien, Heere. Zodat de doven weer gaan horen en de blinden weer gaan zien. En mogen weten dat u, de Heer Jezus, die Zoon van David is, die eeuwige Zoon God, werkt u in ons. Werkt u in het midden van de gemeente. Ook als in deze week de Bijbellezing weer gehouden zal worden, dat u een goede avond geven waar uw woord open zal gaan. Zegen dat woord, zegen de overdenking. En wilt u uw dienstknecht die nu nog onderweg is, weer veilig thuis brengen. Bewaar hem, Heere, samen met zijn vrouw. Brengt u hem weer terug in het midden van de gemeente. Dat hij dat werk weer mag gaan doen. Alle dingen die op zijn weg komen om te doen. Sterk hem. Wees hem nabij. We bidden nu voor de Theologische Universiteit van onze kerken. Als morgen de opening van het academisch jaar weer zal zijn. Zegent u de rector, professor Peels. Die ook dit seizoen weer leiding hoopt te geven. Geef hem wat nodig is om onder inwachting van uw geest dat werk te doen. En zegt u alle hoogleraren en docenten en het ondersteunend personeel. Zijn taak ook met vreugde tot eer van uw heilige naam mogen doen. We bidden u ook voor de bijeenkomst van morgenavond als een aantal studenten hun masterbul zullen ontvangen. Geeft u een goede avond. En gedenkt u ook, heren, die drie broeders. Die morgenavond uit de hand van het curatorium hun beroepbaarstelling zullen ontvangen. En dan zijn er 7 broeders, heren. Die wachten. Of er nog een plaats in de wijngaard mag zijn waar ze mogen gaan arbeiden. Wij bidden u. Wilt u de kerken die vakant zijn. Ook dat werk, dat beroepingswerk op het hart binden. Dat er ook niet alleen gekeken wordt naar ervaren predikanten. Ach, en wie is ervaren? Maar ook naar studenten die klaar zijn. En dat deze 7 broeders in het midden van de gemeente een plaats mogen krijgen. Er is nood, Heer, in de kerk. En beseffen we dat. We leggen het voor u neer. Want u alleen kan die geestelijke opwekking geven. Dat aanhankelijke leven aan de troon der genade. En dat die roepstemmen die nu ook al klinken. Vanuit het curatorium, vanuit de diverse publicaties. En mogen leiden door u gezegend worden. Dat er wegen geopend worden. Weest u met de broeders, studenten die uit mogen gaan om een stichtelijk woord te spreken. Laat ze met vreugde dat werk doen. Dat ze niet met zichzelf lopen, maar dat ze u aanprijzen en u aanwijzen. Als de koning der koningen, die weg der zaligheid, die ligt in Christus Jezus. Dat is het wonder. Dat u nog dienstknecht over heel deze aarde en hier in ons land nog uitzendt. Om uw woord te verkondigen. Zegen de zendelingen. En de evangelisten, we denken ook aan Dick van Luttinghuis en zijn vrouw in Gent. Zegent u het werk in Gent, heren. Ook als u het geeft deze week, aan het eind van de week, leden van de gemeente weer naar Gent zullen gaan. Geeft u zo een goede reis en een goede bijeenkomst daar, met de ontmoetingen. En dat het hart, dat op het hart wordt gebonden, dat werk wat hij daar mag doen. En zegent u hem ook in zijn studie. Hij gaat een andere weg, maar een weg die u voor hem geopend hebt. En dat hij zich zo op deze wijze zich mag voorbereiden op het wonderambt van predikant. We bidden u voor het werk van de zendeling in deze wereld. Ook wat de familie Born mag doen in Zuid-Afrika. Waarin alle nood er nog hulp verleend mag worden. Zegent u dat werk, heren. Dat uw woord daar ook verbreid mag worden over het rond der aarde. Dat u daarmee ook aan uw eer zou mogen komen. Het is ook een wonder om te zien en te horen dat over heel deze aarde uw woord vrucht mag dragen. Dat er een honger komt naar het woord van oude dienstknechten die zo rijk over u hebben mogen spreken. Dat die werken vertaald mogen worden in het Spaans, in het Portugees, in het Engels, in het Frans. Wat zijn we hier veel kwijt in ons land, heren. Waar veel verdwijnt. Maar heren, u laat niet varen de werken van uw handen. En uw beloften gelden ook voor ons land en volk. En ook voor de kerken. En laat, heren, niet zijn. Dat we alleen zitten te wachten op een verbondszegen. En dat we de verbondswraak uit het oog zouden verliezen. Want u komt de aarde te richten. In uw rechtmatigheid. Dat we ons zouden haasten om ons levenswil en de toevlucht tot u te leren zoeken. Zegent u zo al het werk in de gemeente. Weest u met hen die een lichamelijke of een geestelijke beperking hebben. Als het soms moeilijk kan zijn en alles weer op hen afkomt. Dat degene die om hen heen staat kracht mogen krijgen om voor hen te zorgen. En dat ze het vooral bij u zouden leren zoeken. Want wij mensen zijn slechte troosters. Maar uw woord, daarin ligt ware troost. Daar ligt ware kracht. Weest u zo met ons. Zie ons aan niet in onszelf, want daar ligt zonde en schuld. Maar zie ons aan in Christus Jezus alleen. Om zijnentwil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 51, daarvan de versen 2 en 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En het derde vers, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben ongerechtigheid geboren. Vers 2 en 3 uit Psalm 51. Vooraf krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. De Heere zegen u en uw gaven. gemeente na het Amen gaan we zingen Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68 vers 2. Gemeente, we gaan vanavond luisteren naar het onderwijs van de Heer met betrekking tot het leven van de bekering. Dat is gelijk ook het thema, het leven van de bekering. We letten daarbij op drie facetten van dat leven. Ten eerste wat het sterven is. Ten tweede wat het opstaan is. En ten derde wat het leven is. Dus het leven van de bekering, wat het sterven is. Dan letten we met name op vers 22. Ten tweede wat het opstaan is. Dan letten we op vers 24. En ten derde wat het leven is. En dan letten we op vers 23. Dus allereerst dat sterven. Paulus is in Rome en hij zit in de gevangenis. En vanuit die gevangenis heeft hij een groot aantal zendbrieven geschreven. Hij schreef die aan de gemeente die hij zo lief had. En een brief werd gebruikt om aan de jonge gemeente geestelijk leiding te geven. Door middel van die brief brengt de schrijver bij zijn lezers een bezoek. En hij gaat met hen in gesprek. Zo ook de brief die Paulus aan de Efeziërs schreef. Ongeveer tussen 60 en 62 na Christus. Efeze was in die tijd van Paulus een belangrijke havenstad in Azië. Dat is nu Turkije. Het lag aan de Egeïsche Zee. Dat is de zee tussen enerzijds Griekenland en de andere kant Turkije. En nu in 2016 is alles verzand. En je vindt er alleen maar ruïnes terug. En de zee die ligt ongeveer 30, 40 kilometer verderop. Maar deze grote handelsstad en havenstad was niet alleen belangrijk voor de handel, maar ook voor de afgodendienst. Want in Efeze stond namelijk de tempel van de godin Diana. De Griekse naam voor deze godin was Artemis. En Diana, dat was de godin van de jacht. En zij was een van de 12 belangrijkste afgoden van Griekenland. De tempel die aan haar gewijd was in de oudheid, dat bleek dus volgens de overlevering een van de zogenaamde 7 wereldwonderen te zijn. Handelingen 19 die beschrijft ons hoe de Efeziërs financieel afhankelijk waren geworden van die afgodsdienst. En ze kwamen in opstand toen Demetrius de zilversmid zag dat hun handel in afgodsbeeldjes in gevaar kwam. De prediking van Paulus werd gezegend en de handel in die afgodsbeelden en al de dingen eromheen werd grote schade toegebracht. Je zou kunnen zeggen, er was toen gelijk een economische crisis in die stad. Meer dan 20.000 mensen riepen daar in het stadion, groot is Diana der Efeziërs. Om zo tegen de prediking van Paulus te protesteren. En in die gemeente, of in die stad, ontstond een christelijke gemeente die bestond uit christenen met enerzijds een Joodse achtergrond en anderzijds met een Griekse heidense achtergrond. Aan die gemeente schrijft Paulus die zendbrief. En Paulus heeft begrepen dat het niet goed gaat in Efeze. Er zijn mannen in de gemeente gekomen die verkeerde dingen spreken. En die de gemeente dreigen te verwoesten. Paulus waarschuwt tegen de dwaalleer. En hij waarschuwt tegen de sluwe wijze waarop deze dwaalleraren optreden. Uit ons schriftgedeelte blijkt al dat die verhoudingen onderling grondig verstoord zijn naar Paulus' vertrek. En Paulus die wijst erop hoe belangrijk de eenheid in de gemeente is en hoe het leven en wandel van een christen hoort te zijn. Hij wijst op het gedrag en de verantwoordelijkheden van een christen. Paulus is daar scherp in. De Efeziërs die moeten weer hun heidense praktijken afzweren en moeten weer naar de wil van de Heere gaan leven. Paulus die geeft aan dat hun heidense manier van leven, waar zijn lezers zich eerder weer in bevonden, dat gaat weer grip op hen krijgen. Ze waren verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods. Onwetendheid die in hen is, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgeleverd tot ontuchtigheid. En dan zegt Paulus, dat heeft Christus zo niet geleerd. En nu zegt Paulus in feite, bekeert u. De ware bekering moet zichtbaar worden. Dat is breken met het leven in de zonde en voor het aangezicht van de Here te gaan leven. Paulus geeft het aan en de Statenvertaling heeft dat vertaald met dat gij zoudt afleggen, de oude mens. Maar in de Griekse grondtekst, daar staat het directer. Paulus gebruikt daar een gebiedende wijs. Legt af de oude mens. Er moet gebroken worden met de oude mens. Mensen die leken tot bekering gekomen te zijn, ze vielen weer terug. Maar nu moet er wel een onderscheid gemaakt worden met betrekking tot dat woord bekering. Er wordt in het woord van de Heer vaker over bekering gesproken. Maar dan met een andere betekenis. Bijvoorbeeld, er worden voorbeelden genoemd van een schijnbekering, zoals bij koning Achab. Deze werd geraakt door een boodschap die hij te horen kreeg. En Achab ging in rouw. Hij scheurde zijn klederen. Maar zijn hart veranderde niet. En in het Nieuwe Testament geeft de Heer Jezus zelf een voorbeeld van een man die inwoning had van de duivel. En die man die schoonde zijn huis op. Alleen toen het huis leeg was, werd het erger. Er waren nog meer duivelen gekomen. Over zo'n bekering, over zo'n schijnbekering gaat het hier in dit hoofdstuk niet. En ook wordt in de Bijbel uitgewerkt wat de eerste bekering is. Bijvoorbeeld in Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Een verbondskind die tegen zijn vader zegt, geef mij nu maar het deel van de erfenis wat mij toekomt. En de kinderen weten het wel. Vader gaf dat erfdeel. En de zoon die haalde alles bij elkaar. Hij ging op reis. En in het buitenland, daar leefde hij in overdaad. En hij joeg alles wat hij had er doorheen. Maar toen werd hij bekeerd. Toen ging hij inzien dat hij tegen de hemel en tegen de Heere gezondigd had. Tegen zijn vader. En hij keerde terug en hij vroeg aan zijn vader vergeving. In deze gelijkenis zie je terug hoe de Heere roept en hoe de Heere wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging en heiliging geeft. Deze eerste ware bekering hebben de mensen in de gemeente van Efeze meegemaakt. Ze hadden geleefd in de wereld. Ze hadden genoten van alles wat de stad Efeze hen bood. Maar onder de prediking van Paulus zijn ze onder het woord gekomen en door de Heere bekeerd. Paulus kende de situatie. Dat blijkt duidelijk uit vers 17. Want daar wijst hij de gemeente erop dat ze niet meer wandelen gelijk als de andere heidenen in de ijdelheid van hun gemoed. Ze hadden kennis gekregen van Christus. Want dat zegt Paulus ook in vers 20. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. En hier komt dat verschil tussen die oude mens en die nieuwe mens naar voren. De oude mens, de zondige heiden van vroeger. Die oude mens, een kind van Adam. Adam die tegen de Heere koos. Adam die zelf zijn keuzes wilde maken. Adam en Eva die de dood boven het leven kozen. Adam en Eva die niet luisterden naar de stem van de Heere. En hierdoor moest de Heere dat oordeel voltrekken. en moesten Adam en Eva de dood sterven. De dood deed zijn intrede. De verdorvenheid is in de mens gekomen. Maar die verandering tot een nieuwe mens, dat kwam tot stand in het leven door het werk van Christus. De toorn van God gaat over de zonde. Geen enkele zondaar kan aan het recht van God voldoen. Alleen zijn zoon Jezus Christus. Die kon onder de toren van zijn vader doorgaan. Alleen Jezus Christus kon de zonde van degene die de Heer hebben leren vrezen en kennen bedekken. Alleen door het geloof in Christus wordt een zondaar verlost van de toekomende toren. Die oude mens is met Christus gevonnist, dus ook begraven. Voor God en zijn gericht is de oude mens gedood. Zoals Paulus schrijft in Colossenzen 3 vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat wil zeggen dat zij die de Here vrezen nooit meer te maken krijgen met het oordeel van God. We zien dat het niet betekent dat u die de Here vreest nu ook geen last meer hebt van die oude mens van de zonde. Want deze eerste bekering moet een vervolg krijgen in het leven van de bekering. U en jij hebben toch dagelijks met de zonde te worstelen. Die oude mens staat krachtig voor u, daar heeft u mee te maken. U strijdt, jij strijdt met die oude mens. Dat heeft Paulus de gemeente van Efeze voorgehouden. En nu trekt weer die wereld aan die mens. Aan die mens in Efeze. En hier wordt ons getoond de oude mens die we moeten afleggen. Die oude mens die in ons hart leeft. Die oude mens. Die ten diepste strijdt tegen de Allerhoogste God. Door de zonde te doen die in die mens zit. Het is niet niks waar Paulus over spreekt. Hij kent de Efeziërs. En nu blijkt dat in Efeze de mensen die bekeerd waren weer getrokken worden door de zonde. Je kan dit vergelijken met een plant die verpot is. En dan gaan die wortels, die oude wortels, ook weer groeien. En hun voeding uit de grond halen. Langzaam groeiden de wortels van deze mensen weer. En begon hun sappen, hun voedingsstoffen weer uit de wereld te krijgen. En de verhoudingen in de gemeente werden verstoord. Oude gewoonten, oude gebruiken, die kwamen weer terug in de gemeente. Paulus geeft het aan. Dat die oude mens verdorven wordt door begeerlijkheden. Doordat die oude mens weer door de zonde gevoed wordt. En dan wordt het hele lichaam besmet. En die ziekte die breidt zich weer uit. Paulus zegt, legt af. De oude mens moet sterven. U ziet dat Paulus hier het woord oude mens gebruikt. Dat wil zeggen, die oude mens met wortels die in de grond van de zonde zitten. Die moet weggedaan worden. Die oude mens moet sterven. En dat doet pijn. Want als die oude mens weer zo gaat opspelen in het leven, dan beseft een zondaar weer tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wij, u, jij en ik, hebben God door onze zonde vertorend. Terwijl we de Heere lief hebben als we de weg van bekering mochten gaan. Die oude mens is in het leven van iemand die de Heere vreest een knagende worm. Gemeente, kent u, ken jij die strijd? Die strijd waar Paulus van schrijft, die oude mens die verdorven wordt, die te gronde gaat door de begeerlijkheid van het vlees. Dat u het alleen weer bij de Heere Jezus heeft leren zoeken om de zonde te haten. De toevlucht tot hem te weer te leren nemen. Tot Jezus, de redder van zijn volk. We worden zo snel door de wereld, door onze omgeving in de zonde getrokken. Als ons hart zetten om veel geld te verdienen. Of als we ons hart zetten op allerlei games die we spelen. Keer op keer een nieuw level behalen, een nieuwe highscore te doen. Of zetten we ons hart op kleding. Mooi huis, groter huis. Mooie auto. Of zoals Paulus het ook aangeeft, die verborgen zonde. Waar we vanmorgen ook dingen van hebben gehoord. Of als we ons vertrouwen op onze kennis gaan stellen en de successen die we ons leven hebben. Terwijl we toch echt wel geleerd en gehoord hebben dat we ons vertrouwen alleen op de Heere moeten stellen. Maar als u, als jij zou zeggen nu, die strijd ken ik niet. Dat er in jouw leven niets is waarvan je denkt dat het zonde tegen de Heere zijn. Dan zou u aan de noodrem moeten trekken. Want dan zou je hart dubbel onderzocht moeten worden. Want wat is er van ons hart, van ons gedrag, van ons spreken, van ons denken te zeggen? En kan dat de goedkeuring van de Heere wegdragen? Gemeente, die oude mens moet sterven, die moet eraan. En die nieuwe mens moet opstaan in ons leven. Dan komen we bij het tweede, dat opstaan. Nadat Paulus de Efeziërs had aangegeven dat ze de oude mens moeten afleggen, komt hij nog met een instructie. En weer zegt hij op een gebiedende wijs de nieuwe mens aandoen, in vers 24. Die nieuwe mens moet opstaan. Die nieuwe mens moet leiding krijgen in het leven. Dat leven moet in het licht staan van die grote veranderingen die God in hun leven had verricht. Paulus had het al eerder aangegeven. In hoofdstuk 2, het 15e vers. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Die oude mens, die staat onder beheersing van de kwaad en van de zonde. Maar die nieuwe mens maak deel uit van de nieuwe schepping en het toekomende leven. Die nieuwe mens, die moet leven vanuit de opstanding in Christus. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Paulus geeft dat ook zo duidelijk aan. Die nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier schittert de kroon van Gods werk. We moeten weer gelijk worden aan zijn beeld. Christus in de gelovende levende. Want er staat in ware rechtvaardigheid en heiligheid. In Christus rechtvaardig gemaakt. En dat staat in de grondtekst in een passieve vorm. Christus, de borg. Die de schuld van de zondaar bedekt heeft en verzoend heeft. Die door de Heilige Geest het beeld vernieuwt tot een nieuwe mens. De zondaar wordt rechtvaardig omdat Christus rechtvaardig is. En de zondaar wordt heilig omdat Christus heilig is. Zoals Paulus zegt, al eerder. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is en blijft een eenzijdig werk van de Heere in het leven van een zondaar. En wat een genade als de Heere een zondaar terugbrengt naar zijn beeld. Dat is het woord der waarheid. Zoals Paulus zegt, het evangelie van uw zaligheid. De waarheid in Jezus. Daar wordt een zondaar weer naar teruggebracht. Hier wordt zichtbaar wat Mozes al in het Oude Testament zong. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gerichten. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. In het paradijs was het zonder Christus mogelijk om die vreugde in God te ervaren. Maar nu buiten het paradijs is Christus voor zondaren, voor alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Christus wil al zijn weldaden aan zondaren schenken. Christus, de bron van het leven. Als je van dat water des levens gedronken hebt, krijg je nog meer dorst naar hem. Om in de gemeenschap met Christus, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moog verblijden en verheugen. Door Christus is de vreugde in God. Een vreugde die met niets te vergelijken is. De vreugde in de wereld. De vreugde die de wereld heeft bij feesten. Waar de mensen uit hun dak gaan. Het wordt aan alle kanten in de media gepromoot. Je moet even helemaal losgaan. En de volgende dag de kater, de hoofdpijn en de misselijkheid. En laten we niet denken dat dit nieuw is. Want de gemeente van Efeze weet er alles van. Want die feesten die ze in Efeze hielden, die waren ook niet mis. Wat eerder al genoemd werd, 20.000 man in een stadion die de naam van de godin vol overtuiging en extase roepen. Je kan het vergelijken met een popconcert in de Kuip. Afgoderijen uit je dak gaan in optima forma. Of wat ik van de week hoorde op de Haamstede-conferentie, dat een leraar tegen een groep predikanten, studenten zei. Er ging een groep van zijn klas, een paar jongens, gingen naar een voetbalwedstrijd. Hij had nog tegen ze gezegd, is dat nou de plek waar je moet zijn? De jongens gingen toch. En de volgende dag sprak een jongen. En die zag er niet zo goed uit. Hij zei, wat is er? De jongen die kreeg tranen in zijn ogen. Het was verschrikkelijk geweest. Het gevloek. Het gevloek. Die jongen had een beroerde avond gehad. Dat ging hem een stap te ver. Zijn wij al gewend aan het gevloek om ons heen? Waar de naam van de Heere gelasterd wordt? Leven wij ook al zo mee? Het had die leraar geraakt. En hij vroeg aan die andere jongens dan. Oh, we hebben niks gemerkt. Horende doof. De naam van de Heere wordt gelasterd. Een gemeente, al herkent u zich niet in deze voorbeelden. Het kan nog zijn dat u vreugde haalt uit allerlei andere zaken. Werk, gezin, sport. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. Daar mag ook van genoten worden. Maar het mag het leven niet beheersen. Zoals ik het ooit van een Brabantse klant van mij hoorde, die zei, ik leef voor twee zaken. Carnaval en vakantie. Daar bestond zijn leven uit. Gemeente, deze vreugde is te vergelijken met een moeras Als je erin valt, kom je er weer stinkend uit. Professor Wisse, die zegt het ergens zo mooi, of krachtig kan je beter zeggen. In de zonde is veel kracht tot verdoemenis. Maar in Christus is echter veel meer. Eeuwig meer tot behoud. Mijn zonden mogen een kracht hebben tot het openen van 7 hellen. Maar Christus tot het openen van 1000 hemelen. Wie Christus aanraakt, daar begint het in zijn of haar ziel te zingen tot het eeuwige lied Gods. Krachtige kan je het haast niet uitdrukken. Die vreugde in God is een totaal andere vreugde. Vreugde in God geeft je vrolijkheid en licht. Alles wordt verlicht door de goedheid en de genade van God. Intense vreugde over het met God verzoend zijn. Door het bloed van zijn zoon. En naast die vreugde in God, er staat die hartelijke droefheid over de zonde. Het een gaat niet zonder het andere. Maar die vreugde tilt die zonde erbovenuit. Want die vreugde in God is een onuitputtelijke fontein. Die vreugde in God is een geestelijke blijdschap in het hart. Die het gevolg is van de vergeving van zonde. En van de hoop op het eeuwige leven. In het hart, er komt die vreugde om naar de wil van God te leven. Dat aandoen van die nieuwe mens ten opzichte van het afleggen van die oude mens, dat slaat terug op het afleggen van het oude kleed en een nieuw kleed aandoen. Paulus verwijst concreet naar de heidense manier van leven, waaraan zijn lezers zich tot voor kort hadden schuldig gemaakt. Van dat leven hadden ze gezegd afscheid genomen te hebben. En toch trekt het weer. Daarom zegt Paulus, u moet terug naar Christus. Trek het nieuwe kleed aan. Zo wijst Paulus de weg om bekleed te worden met ware rechtvaardigheid en heiligheid. Paulus heeft het ook geschreven richting de gemeente van Rome. Vers 14, of hoofdstuk 14, het 17e vers. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Als er vreugde in het hart is, dan komt er ook de lust en de liefde om naar de wil van God te leven. Hart en hand gaan dan samen, het omvatte je hele mens. En dat verlangen dat moet gevoed worden. Dat verlangen moet ook opgebouwd worden. Hoe gaat dat? Door het woord van God. Het woord van God is de voeding om te lezen en naar te luisteren. Het middel om in het nieuwe leven verder te komen, dat ligt in het gebed. Hoe meer die oude mens van ons weggedrukt wordt en van ons vandaan gehouden wordt, des te meer adem krijgt de mens. Dan krijgt die nieuwe mens weer lucht, geestelijke lucht om zo maar te zeggen. Als je dicht bij de zonde blijft en je keert de zonde niet de rug toe, dan ga je als de Heere je niet vasthoudt, op een gegeven moment voor de bijl. Want dan krijgt die oude mens weer de overhand. Gemeente, wij hadden thuis vroeger op de boerderij een mesthoop. Dat was een betonnen bak met een rand eromheen en daar lag dan die grote hoop. En als kind dan mocht ik niet in de buurt komen van die mesthoop. Het was gevaarlijk. Maar wat deed je als kind? Stiekem toch doen. Een rondje lopen over de betonnen rand. Was spannend om te doen. Maar als ik dat gedaan had en ik kwam weer in de buurt van mijn vader, dan kon ik weer rekening houden met de vraag, wat heb jij bij de mesthoop gedaan? En vervolgens kreeg ik een tik. En ik vroeg me maar af, hoe weet mijn vader dat nou? En op een gegeven moment viel het kwartje. Want als ik daar op die rand bij die mesthoop had gelopen, dan trok die geur van de mest in mijn kleren. En dat rook mijn vader. En vervolgens mijn moeder ook, want dan moesten de kleren de wasmachine in. En zo is het ook in het geestelijk leven met de zonde. Als je in de buurt van de zonde komt en je valt erin, dan trekt het in je kleren. Je vernielt je nieuwe kleren ermee. Je moet bij die zonde wegblijven. Het gaat stinken. Die oude mens komt weer naar boven. En met eerbied gesproken. Dan moet die nieuwe mens weer gewassen worden in het bloed van Christus. Herkent u dit, gemeente? Weer klinkt het wat Paulus zegt en bekleed u met de nieuwe mens. Maar dan komt de vraag, hoe moet je dan leven? Gewoon bij het derde, het leven. Gemeente, het leven van de strijd tussen die oude en die nieuwe mens. En het leven vanuit die nieuwe mens wordt door Paulus voorgehouden in de 23e vers. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. De kern die speelt zich af in de versen 22 tot en met 24, rond drie werkwoorden. Wat ik al zei, vers 22, dat gebiedende van de oude mens moet afgelegd worden. In vers 24, die nieuwe mens moet aangedaan worden. En vers 23, dat is de sleutel tussen deze twee versen. Want dat werkwoord vernieuwd worden, is een passief werkwoord. Die mens die het betreft, die moet de vernieuwing ondergaan. Paulus, die tekent er als een proces dat God degene is die door zijn geest de geest van het gemoed vernieuwt. Paulus bedoelt hiermee dat wat hij al eerder in hoofdstuk 1 had geschreven, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Paulus benadrukt dat de Heilige Geest in het leven van degene die de Heere vrezen moet gaan werken. Dat de geest van uw gemoed constant vernieuwd moet worden. Paulus laat zien, het is een eenzijdig werk van God in het leven van een wedergeboren mens. Hij schrijft dat ook weer aan Titus. Heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Paulus die ziet dat die wereld, de invloed van de wereld, grip gaat krijgen op de gemeente in Efeze. Daarom moet die nieuwe mens aangedaan worden. En Paulus heeft het ook aan Rome geschreven. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed? Is dat ook van toepassing op uw gemeente? Want de vrucht van de vernieuwing is dat het zichtbaar moet worden dat van de zonde wegvluchten, dat de zonde gemeden wordt, de zonde niet langer lief hebben, blijf toch weg bij de mesthoop. Het krachtige wapen van de Heilige Geest is dat hij ons een wet voorstelt om naar te leven. En die wet is geen slavernij, maar vrij om te leven. Want die wet van God houdt ons de diepste bij de mesthoop vandaan. Die wet is ons tot behoud. Want de Heilige Geest laat zien dat die wet ons op Golgotha plaatst. Die plaatst ons aan de voet van het kruis. En daar krijg je zicht op die ene. Waarom moest hij lijden? Waarom moest hij sterven? Hij, droeg de straf om zondaren te verlossen van het zondaarsbestaan. Zou je dan nog de zonde opzoeken? Houden we het in het oog, de prijs die Christus voor de zonde betaald heeft? Weet u, weet jij waar je zwakheden liggen? We hebben ook vanavond de versen 25 tot en met 32 gelezen. Paulus wijst Efeziërs concreet op een aantal zonden. En pak uw Bijbeltje er maar bij. Als je vers 25 leest. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. De waarheid spreken is een vrucht van de werking van de Heilige Geest. Dus geen leugentjes meer thuis. Leugens ten opzichte van je ouders. Geen leugentjes meer op school. Geen leugens meer op het werk. Geen leugens meer naar elkaar toe in de gemeente. Dat geeft Paulus concreet aan. In vers 26. Dat is een opvallende. Word toornig en zondig niet. Dat wil zeggen dat er wel een heilige boosheid mag zijn. Dat er toorn mag zijn tegen de zaken die tegen de wet en het woord van de Heer ingaan. Maar zondig niet. Daarom mag men de zon niet over een opwelling van toorn laten ondergaan. Wanneer we toornig blijven, is het gevaar groot dat de duivel, de grote verstrooier, weer alles door elkaar gooit. En er tussen komt. En dat we weer terrein aan hem afstaan. Nooit gaan slapen als die boosheid in je hart zit. Als die toorn in je hart zit. Vers 27 komt dan. En geeft de duivel geen plaats. De duivel is er als de kippen bij. Als er oneenigheid of ruzie is. Om het nog erger te maken. Om een vuurtje nog hoger op te stoken. Want dan krijgt hij ruimte. En dan krijgt hij plaats. Als er iets in de gemeente is, dan is de duivel er vaak als de kippen bij om dat nog erger te maken dan het is. In vers 28. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Steel niet. Ga aan het werk. Zodat je als je over mag hebben, je kan uitdelen aan hen die tekort komen. En dat is wel opvallend, terwijl in het Jodendom heel positief over werken wordt tegen werken aangekeken werd en gewaardeerd werd, keken de vrije Griekse burgers neer op arbeid, vooral handenarbeid. Dat stond hen niet aan, want daarvoor had je slaven. En Paulus begint te vermoeden dat die houding ook in de gemeente van Efeze weer aanwezig was. Gemeente, spreken wij positief over werk? Werk wordt toch door de Heere gegeven? Of zitten we uit te kijken, zoals ik recent keer hoorde, om 2 dagen te werken en 5 dagen vrij te zijn? Misschien een beetje gekscherend gezegd, maar dat is wel over het algemeen de attitude die je in de maatschappij tegenkomt. Of dat mensen al zitten te uit te rekenen of je met pensioen kan gaan als je 40 jaar oud bent. Is dat onze verantwoording tegenover de Heere? En wat dacht u van onze naasten die hun werk kwijt zijn geraakt of geen werk kunnen of mogen doen? Kijken we er dan nog op neer? Vers 29. Geen vuile redenen uit uw mond. Geen vuile talen over je lippen laten komen. Spreek op een goede en opbouwende wijze. En dat is ook nu een belangrijk punt. Als we soms horen hoe grove taal en vunzige taal jongeren uiten richting elkaar, en dan doen soms ouderen ook niet onder, en dat is ook niet alleen buiten de kerk, ook binnen de kerk. Van de week, en dan komen we met nog een voorbeeld van de Haamstedenconferentie. De godsdienstonderwijzer vertelde over filmpjes die van YouTube met elkaar gedeeld worden. Waar de meest vunzige taal naar elkaar toe worden gestuurd en iedereen zit te lachen. Dat ze internetpagina's naar elkaar toe sturen met afbeeldingen erop. Dat je denkt, is dit nou in de kerk? En die godsdienstonderwijzer had er grote last mee. Hij zegt, en als die kinderen in de klas hebt, dan zijn ze positief en doen mee. Hij zegt, maar het lijkt wel of ze in twee werelden leven, want dan komen ze met een groep samen. En dan hoor je dingen waarin meisjes en jongens met elkaar omgaan alsof het een veemarkt is. Dan zeg ik het netjes. Ik ben daar enorm van geschrokken. En dat is niet buiten de kerk. Dat gebeurt op reformatorische scholen. Op scholen op reformatorische grondslag. En De Bruin van het RD heeft een lezing gehouden ook over hoe ouders ermee om moeten gaan. Ook over kinderen op te voeden in de digitale wereld. Dat is confronterend. Een vraag die hij aan ons stelde van, durf jij als ouder vanavond op de vraag, als de kinderen vragen, mogen wij op uw internetpagina's kijken in de historie waar u naar gekeken hebt de afgelopen week, mogen we dat zien? Moeten wij dan als ouders zeggen van, nou, doe dat maar niet. Ziet u hoe ver die zonde in onze gezinten ook is gekomen? Ik was ervan geschrokken. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. En het gebeurt. En dan moeten we onze ogen niet voor sluiten. Paulus die geeft aan. Alle bitterheid en boosheid, geroep en lastering moet uitgebannen worden. De gemeente moet richting elkaar goede tieren en barmhartig zijn. Bereid zijn elkaar te vergeven. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft, als u de Heer mag kennen en vrezen. En u ziet het en u hoort het hoe concreet Gods woord is, ook anno 2016. Maar om deze strijd te doen en deze goede werken naar de wet van God te doen, kan alleen uit een waar geloof gedaan worden. Alleen een gelovige die met God verzoend is, die kan doen wat goed is in Gods ogen. De Heer Jezus, die heeft de ware geloven vergeleken met een levende rank van de wijnstok. Alleen die levende rank kan vrucht voortbrengen. Als ze in de wijnstok Christus zijt, zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, dan kom je weer uit bij het hart van het evangelie. Christus. Goede werken, goede vruchten, alleen vanuit Christus. Want voor de mens geldt, er is niemand die goed doet. Niet tot één toe. Alleen in Christus kunnen onze goede werken tot eer van God zijn. Misschien loopt u rond met die vragen, heb ik berouw genoeg over mijn zonde? Is het wel diep genoeg? Vecht ik wel genoeg met die oude mens? Is er in mijn leven wel iets te zien van die nieuwe mens? Anders kan ik toch geen vruchten voortbrengen? Juist met die vragen, dan moet u naar Christus toe. Want iemand die zich vergelijkt met Christus zal altijd zeggen dat het tekort is in het licht van zijn borgwerk. En dan juist heeft u de troost van Christus nodig. Doch gij hebt Christus zo niet geleerd. Zo heeft u Christus niet leren kennen. U bent niet ongevoelig geworden. En u heeft zichzelf niet overgeleverd tot ontuchtigheid. Gaat jouw hart nu uit naar Christus? Paulus die voegde nog wat aan toe in vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Eerst gebruikt Paulus nog die ambtsnaam Christus. En nu gebruikt hij de eigen naam, Jezus. Is deze naam nou u alles geworden? De redder. Dat moet u niet uitstellen om tot Christus te gaan. Ook al is in uw oog die droefheid over de zonde nog zo gebrekkig. Vlucht tot Christus. U mag Christus te voet vallen. Om te leren leven uit zijn volheid. Gemeente, het geheim is om jezelf te bekeren. En erachter te komen dat je het niet kan. Zie dat geheim nu eens te leren kennen. En dat wil hij werken in het leven van zondaren. Zonder die genade kunnen we geen goede werken doen. En dat zal tot het sterven de droefheid zijn van degene die de Heere vrezen. Ze blijven voelen. Dat de mens sinds het paradijs een eerrover van de Heere is. Maar Christus heeft de eer van zijn Vader hersteld. Allen die naar zijn beeld vernieuwd worden, zoeken niet zichzelf, maar zoeken de eer van God en het heil van de naaste. Dan leeft in dat hart niets uit ons, maar al uit hem. Zo leren we de eer van de Heere zoeken. In de maatschappij. In de gemeente, in ons huwelijk, in onze verkering. De jonge stelletjes die zich voorbereiden op het huwelijk. Samen de eer van de Heere te leren zoeken. Kunnen we aan het werk. Dat gemeente zijn de echte goede werken. Die goede werken die de Heere zelf heeft voorbereid. Alles uit hem. Alles door hem. Om Christus wil. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe moet het? Die oude mens weg te doen. Die zo aan ons trekt. Met alles wat de wereld biedt. Met alles wat in onze omgeving gebeurt. In de klas. Als klasgenoten dingen doen die tegen uw woord ingaan. Ja, als in het gezin er dingen gebeuren die tegen uw woord ingaan en je meetrekken. Meetrekken in de mesthoop van de zonde. Dan hebben we ook nu de bemoediging gehoord. Dat u wil uithelpen. Zoals vanmorgen klonk in de dag de benauwdheden. Die tot mijn roem zal ik eruit helpen. Zo ook Heer in deze strijd. Laat u vernieuwen. U wil dat doen. Daarom is uw geest uitgestoten op deze aarde. Om degenen die u kennen en vrezen bij te staan. Kracht te geven. En de ogen op u gericht te houden. Dank voor alles wat u heeft geschonken door uw woord. Dat u met degenen die met deze zaken worstelen meegaan. Ook nu ze weer naar huis toe gaan. Wilt u spreken in het leven. Dank Heere dat u uw knecht nog door hebt willen helpen. Om die diepte van uw woord door te geven. Vergeef al wat zondig is gesproken, gedacht en gedaan. Geeft u de gemeente wat nodig is. Om ook weer toe te leven naar de nieuwe zondag als u het geeft. Brengt u volgende week zondag de gemeente weer samen. En laat het woord der genade wederom klinken. Dat die weg der zaligheid mag aangewezen en aangeprezen worden. U, de drie enige God, die leeft en regeert tot in de eeuwigheid. Bewaar en spaar ons allen. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. Leid ons in uw waarheid. Wij vragen dit om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen. Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 7. Psalm 89, 1 en 7. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we hem bidden. Nu we deze week weer zijn ingegaan om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.